Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen van Psalm 17, het derde en het achtste vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. En het blij vooruitzicht dat mij streelt. Het derde en het laatste vers van Psalm 17. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Leer mij, Heere, uw weg, ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Dat komt ook straks in de preek, in de tekst, weer terug. De weg, de waarheid en het leven in Christus. Psalm 86, vers 6. Maar eerst willen we samen met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wellicht dat sommigen van jullie weten dat in de afgelopen week mijn moeder is overleden op 83-jarige leeftijd, maandag, aan de gevolgen van een beroerte. Gisteren hebben we haar lichaam in Katwijk naar de laatste rustplaats gebracht. Ik zeg het toch maar even, ik heb op het punt gestaan begin van de week, denk zal ik afbellen voor zondag, maar vrij nemen. Maar goed, het was ook wel in de geest van mijn moeder geweest om toch de prediking van het woord doorgang te laten vinden. En met Gods hulp en met uw voorbeden zal het ook wel gaan. Ik hoop dat ik me genoeg kan concentreren om de tekst goed uit te leggen en toe te passen. Maar ik wil het even met u delen. Laten we samen de Heere zoeken in het gebed. getrouwe Heere, almachtige en barmhartige God en Vader in de Heere Jezus Christus. Het is uw woord waaruit we al gezongen hebben. Leer mij, Heere, uw weg. Want ik ben zo blind. Ik weet het niet meer. Ik weet de weg niet. Ik ben zo verdwaald. Laat mij in uw waarheid wandelen. Want er is zoveel leugen en bedrog, namaak en schijn, huichelachtigheid. Uw waarheid, Heere, maak mij eerlijk en leer mij zo Jezus te volgen. Ik zet mijn treden in uw spoor en verenig mijn hart, neig mijn hart tot de vreze van uw naam. Ons hart kan zo verdeeld zijn, Heere, zo verward, onze gedachten verstrooid, afgeleid. Als we zelf bidden, kunnen we ons zo moeilijk concentreren vaak. En dan schamen we ons voor onze eigen gebeden. En dan zeggen we, Heer, ik heb helemaal niet gebeden. Vergeef mij mijn slordige gebed en verenig mijn hart in die heilige concentratie op u, tot de vreze, de eerbied, het respect voor uw naam. Wilt u dat vanavond ook geven, Heer, in uw huis, bij uw woord? Er is veel om u voor te danken, ook in deze gemeente. Mochten vanmorgen 3 jonge mensen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. Ik geloof in de Heilige Geest. Wat is dat mooi, Heere, als jonge mensen uw naam, uw driewerf heilige naam belijden. Niet alleen hier in de kerk, maar ook wat soms veel moeilijker is, te midden van de studenten, of op ons werk, of in de familiekring, of onder onze vrienden, uw naam belijden. Want u hebt gezegd, wie mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader in de hemel. En wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader in de hemel. O Heere, geef ons uw genade, dat wij uw naam, die zo heilig is en goed, niet verloochenen, maar erkennen met onze handel en wandel. Dat allereerst, maar ook met onze woorden, met onze belijdenis. En bewaar en vermeerder uw kerk over de lengte en de breedte van de aarde. Als er verdriet in ons hart is en rouw, als er een geliefde is overleden, zoals in onze familiekring, en we bij het graf gestaan hebben, aangrijpend, zoveel gedachten en herinneringen die zich vermenigvuldigen, afscheid nemen. Maar Heere, wilt u ons er dan ook bovenuit tillen en ons over dood en graf heen doen zien op hem, die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven, ook al waren hij of zij gestorven. We willen ook voorbeden doen, Heere. En we denken aan een wereld vol ellende en verdriet. In Zuid-Korea, waar zoveel ouders 1 of 2 kinderen moeten missen door die scheepsramp. Aan Syrië, in een burgeroorlog gedompeld met zoveel vluchtelingen, zoveel slachtoffers. Aan de Oekraïne, waar gevochten wordt tussen Oost en West. Al die onrust, waar loopt het op uit? Heere, geef wijsheid, kalmte, ook bij degenen die in het wereld gebeuren, over ons regeren. Behoed ons voor verdere escalatie van dit conflict. Geef vrede op aarde. Daar danken we u ook voor, als we vandaag herdenken aan hen die hun leven gegeven hebben. In de Tweede Wereldoorlog, voor onze vrijheid, voor onze veiligheid. Aan militairen die wereldwijd met gevaar van hun leven, ook in Mali bijvoorbeeld, zich inzetten voor de vrede en veiligheid van de burgers. Heere, gedenk hen. En het bepaalt ons ook weer bij hem die zijn leven heeft gegeven tot in de dood voor de vrijheid, de ware vrijheid, de verlossing van onze zonden, van onze schuld. Ik geloof de vergeving van de zonden en het eeuwige leven. Heere, open uw woord, open ons hart, open ook de hemel, dat we uw heerlijkheid mogen zien. Uw genade eindeloos groot en zo onpeilbaar diep. Dieper dan de zee, dieper dan het graf, dieper dan de hel, dieper dan onze dood en ellende, reikt uw barmhartigheid in Jezus Christus. Amen. De schriftlezing vindt u in Johannes 14, de eerste 14 versen. Maar we beginnen te lezen in het daaraan voorafgaande hoofdstuk, Johannes 13, vanaf vers 36. Ik noemde u Johannes 13, vanaf vers 36 tot en met 14, vers 14. In Johannes 13 heeft Jezus zojuist de voeten van zijn discipelen gewassen aan het begin van de paasmaaltijd, daar in de bovenzaal in Jeruzalem. En dan vertelt Johannes veel meer dan de andere evangelisten wat daar besproken is in die opperzaal bij het afscheid van Jezus. Jezus heeft ook gesproken in de voorafgaande versen over het gebod van de liefde. En hij heeft gezegd dat hij nog maar een korte tijd bij hen zou zijn. Nou ja, het was donderdagavond, nog maar 24 uur zou hij bij hen zijn. Zo kort. En dan lezen we in vers 36 dat Petrus hem een vraag stelt. Simon Petrus zei tegen hem: Heere, waar gaat u heen? En Jezus antwoordde hem: Waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen, maar u zult mij later volgen. Petrus zei tegen hem: Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. En Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor mij geven? Voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien voordat u mij driemaal verloochend zult hebben. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u. Thomas zei tegen hem: Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zei tegen hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben ik zo lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf. Maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Stel je nou eens voor vanmiddag, jullie jongelui, jongens en meisjes, stel je nou eens voor dat je de Heer Jezus één vraag zou mogen stellen. Wat zou je dan aan hem willen vragen? Denk er eens even over na. Je mag de Heer Jezus één vraag stellen. Wat wil je van hem weten? Waar wil je antwoord op hebben? Zeg het maar. Wat kan hij voor jou doen? Ik weet niet welke vraag je zou willen stellen. Begint die vraag met waarom? Dat zou kunnen. Of begint die vraag met wat? Als je iets wilt weten, hoe zit dat nou? Wat is dat? Of misschien wel zoals Bartimeus, hè? Die mocht ook één vraag stellen. Toen zei Jezus ook: wat zal ik voor je doen? O Heere, zei hij, open mijn ogen, dat ik ziende mag worden. Dat is ook een vraag. Nou, Thomas stelt de Heer Jezus ook een vraag. Hij zegt, en dat is de tekst voor onze tekst, dat hij niet weet waar Jezus heen gaat. Hij zegt het me eerlijk: Heer, ik weet niet waar u het over heeft. En dan stelt hij een vraag: en hoe kunnen wij de weg weten? Ja, dat is ook een vraag die je aan Jezus zou kunnen stellen vanavond. Hoe kunnen wij de weg weten? Nou, dan is de tekst voor vanavond het antwoord. Vers 6. Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. We gaan eerst samen zingen van Psalm 119. Het gaat in elk vers over de wet en het woord en de geboden en de inzettingen en de rechten. En soms ook over de weg van de Heere. En met die weg wordt dan in het Oude Testament en in deze psalm de weg van de wet, de weg van de Torah bedoeld. De weg van het woord. Vers 17 zingen we. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En dan bladeren we even door naar vers 67. Dat is ook een gebed. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw wegen of paden moog keren. En het laatste vers is ook heel mooi, want daar bidt de dichter van deze psalm: als ik, en dat is zo, als een schaap ben afgedwaald, breng mij dan weer als de goede herder op het rechte pad. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. We zingen de versen 17, 67 en 88 van Psalm 119. En de collecten die zijn vandaag bestemd. De eerste voor Stichting De Hoop. En de tweede voor de kerkrentmeesters. En het derde is voor dit mooie kerkgebouw. Hartelijk bij u aanbevolen. We zingen de versen 17, 67 en 88 van Psalm 119. Gemeente, is het eigenlijk niet een heel moeilijke tekst vanmiddag. Omdat Jezus hier zo exclusief spreekt over de weg, de waarheid en het leven. Dat is lastig in onze tijd. En dan zegt hij er ook nog bij, niemand komt tot de Vader dan door mij. Een paar weken geleden hadden we het daarover met het college, wat ik samen met professor Hoek geef in Groningen, voor alle belangstellende studenten met een christelijke achtergrond. En we noemen dat dan apologetiek, hè, verantwoording van het christelijk geloof. Antwoorden op moeilijke vragen. Hoe zit dat? Was de vraag. Met al die verschillende religies. Islam, Jodendom, Boeddhisme, Hindoeïsme, Christendom. Nou, dat is ook nogal verschillend en verscheiden. Met al die verschillende soorten. Wat is nou waarheid? En hoe kun je dat weten? Kun je eigenlijk wel zeggen in onze postmoderne tijd, er is maar één waarheid. En dat is Jezus Christus. Hoe zit dat dan met al die andere geloven? Hebben zij dan geen gelijk? Of hebben ze misschien toch een beetje gelijk? Misschien zit jij ook wel met dat soort vragen. Het is best een moeilijke vraag. En bovendien, ik deed er nog een schepje bovenop in dat college, zei ik, de meeste godsdiensten, de meeste andere godsdiensten, zijn eigenlijk best wel tolerant. Je hebt orthodoxe Joden die heel streng zijn. Maar wij hoeven geen Joden te worden van hen. We mogen gerust heidenen blijven als we maar een beetje fatsoenlijk blijven leven. En zelfs de islam, die natuurlijk in haar fundamentalistische vorm best ook heel gewelddadig kan zijn. De islam zelf is heel tolerant. Voor christenen en Joden tenminste. Want die geloven in één God. En ze hoeven niet per se moslim te worden als ze zich maar onderwerpen. Je mag geen christen worden in Saoedi-Arabië, maar je mag wel christen zijn als je het bent. Zelfs van de strenge islam is nog wel een zekere tolerantie. Maar christenen, orthodoxe christenen, ja, je hebt ook vrijzinnige christenen die zeggen er zijn vele wegen die naar God leiden. En zelfs de Rooms-Katholieke christenen die zeggen nog, ja, die mensen die geloven misschien op de een of andere manier verborgen toch wel in dezelfde God. Maar protestantse christenen, zoals jullie, zei ik in de collegezaal, en zoals u en ik, ja, die geloven dat niet, dat er meerdere wegen zijn naar God. Die geloven dat er maar één weg is, door het geloof in Jezus Christus. En ze geloven dat dat niet alleen voor henzelf geldt, maar voor al die anderen. 7 miljard mensen op deze wereld. Dat er maar één waarheid is. En één weg. En één naam. Van alle gelovigen, zei ik tegen mijn studenten, zijn jullie het meest intolerant. Ja, zei ze, meneer, u hebt eigenlijk wel gelijk. Moeilijk om daar wat van een antwoord op te vinden. Hè? Hoe ga je daar nou mee om? We laten het ons zo gemakkelijk aanpraten dat we intolerant zijn. Omdat we in één waarheid en in één naam en in één woord van God geloven. Dat geldt voor alle mensen. Dat hoeft niet, dat moeten we ook niet doen. Maar het voelt wel een beetje ongemakkelijk in onze tijd. En het liefst draaien we er misschien maar een beetje omheen. Terwijl de tekst toch heel duidelijk is. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ja, nou is het lastig als je zo'n vraag oproept om die dan in één preek even te beantwoorden. Want er is natuurlijk heel veel over deze vraag nagedacht. En er is ook heel veel over te zeggen. Laat ik vanuit het antwoord proberen me te beperken tot de essentie, tot het wezen van het christelijk geloof. Wat is dat nou? Wat maakt dat christelijk geloof, dat geloof in de Heer Jezus Christus, nou zo uniek, zo anders dan al die andere godsdiensten die er zijn? Daar kom ik zo op terug. Maar eerst nog even een stapje terug en misschien moeten we ook wel zeggen, er zit een kern van waarheid in. Wat bedoel je? Dat al die godsdiensten hetzelfde zijn en allemaal tot God leiden? Nee, dat is een leugen. Maar wel dit, dat al die verschillende geloven die er zijn, in ieder geval een bewijs zijn dat de atheïsten als kleine minderheid vast geen gelijk hebben. Mensen die niks geloven of geloven dat God niet bestaat. Dat lijkt me wel heel onwaarschijnlijk. En bovendien hoeven we ook niet bang te zijn voor al die verschillende godsdiensten. Want volgens de Bijbel, het woord van God, verwijzen al die godsdiensten wel degelijk naar God. Wat deed Paulus in Athene? Weet u dit nog? Hij zei daar, ik heb een altaar gezien. Daar stond op, voor de onbekende God. Nou, jullie dienen hem al blijkbaar, maar jullie kennen hem nog niet. En die God die jullie dienen zonder hem te kennen, die kom ik jullie nu verkondigen. Dat is de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. De levende God. En zo zocht Paulus toch ook wel een soort aanknopingspunt, heel voorzichtig zeg ik dat, bij de godsdienst van de heidenen. In het vaste geloof dat de levende God zich aan niemand onbetuigd laat. Laat ik het voor jullie nog iets anders zeggen. Iedereen heeft een antenne voor God. Ieder mens, naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen, heeft wat Calvijn noemde een sensus divinitatis. Dat is Latijn, dat betekent heel eenvoudig een gevoel, een besef van de goddelijkheid. Een antenne voor God. Maar die antenne is afgebroken. En daarom kan die de signalen van God niet meer ontvangen. Daarom is er zoveel ruis en zoveel godsdienst in de wereld. Want de mensen maken een God naar hun eigen beeld en gelijkenis. Hun eigen idee, hun eigen voorstelling. Want diezelfde Calvijn die ik net aanhaalde, die zegt ook, het menselijk hart, dat is een fabriek van afgoden. Je moet niet aan een lopende band denken, onze fabrieken. Maar fabriek was in die tijd, toen waren er nog geen fabrieken. Fabriek, dat was een werkplaats. Een smidse. Zoals de goudsmid in zijn werkplaats van edel metaal iets maakt, iets moois. En zo maken wij in ons hart een beeld, een gelijkenis van God die een beetje aan onze wensen voldoet. Een God die er altijd voor je is. Een God die een beetje lijkt op jou. En aan jouw eisen, en jouw verlangens, jouw wensen voldoet. Dat is religie. En dan zijn we gelijk ook bij de kern. Laat die boeddhisten en de islam en al die wereldreligies dan maar even rusten. Er zit ook een kern van waarheid in. Als we de essentie van het christelijk geloof, de Heer Jezus Christus, niet kennen, dan is onze christen dommelijkheid. Ons christelijk geloof, dat we aanhanger zijn van het christendom, is misschien niet veel meer dan het geloof van een moslim, of van een boeddhist, of van een hindoe. Ja, het is wel het ware geloof in de Bijbel, maar als het niet meer is dan wat Kolbrug in een preek over deze tekst zegt, onze weg naar God toe, dan is het eigenlijk ook een soort religie. Daar kun je echt niet mee zalig worden hoor. Ik zeg het ook een beetje ter waarschuwing. Als je nou niet meer hebt dan alleen maar het christelijk geloof, daar kun je echt niet mee behouden worden. Dat is ook een soort religie. Dat is wel mooi. Dat is misschien ook wel een antenne voor God. Maar je hebt iets anders nodig. Dat je wederom geboren wordt. Zoals Jezus zegt. Dat je de Heer Jezus persoonlijk leert kennen. Als zaligmaker. Dat je de essentie van het christelijk geloof, niet van het christendom, maar van het christelijk geloof, persoonlijk leert kennen. En daarom is die essentie zo belangrijk. Nou, laten we ons dan afvragen in de rest van de preek wat die essentie is. Vanuit de tekst, vanuit het schriftgedeelte. En misschien dat ik zo links en rechts nog wel eens even op die vraag terugkom. van dat college, die vraag die je zo dwars kan zitten. Hoe zit dat nou met al die verschillende geloven? En hebben wij dan alleen maar gelijk? En is dat niet heel hoogmoedig? Is dat niet heel intolerant? Nee, dat is niet hoogmoedig. En het is ook niet intolerant. Want er is maar één waarheid. De waarheid van Christus. Van het woord van God. Maar dat kunnen we alleen maar verstaan en uitleggen, denk ik. Vanuit de essentie, het wezen, het hart van het christelijk geloof. Wat is dat dan? Nou, drie antwoorden op die vraag. In de eerste plaats zou ik vanuit de tekst willen zeggen, het gaat in het christelijk geloof om de kennis van een persoon, namelijk Jezus de Christus. Dat ligt misschien heel erg voor de hand, dat ligt zo voor de hand dat je dat gemakkelijk zou vergeten. Maar het is wel een verschil met al die andere religies. In de islam gaat het om het onderhouden van de wil van Allah en om de belijdenis dat Allah groot is en machtig, de barmhartige. Maar het gaat niet om de persoonlijke kennis, de relatie met iemand. Want Allah heeft helemaal geen zoon, zeggen ze in de islam. En het boeddhisme, dat is een soort filosofie. Moet je heel veel mediteren en nadenken. Dan kom je een stapje verder. Onthechting. Loslaten. Oh, er zit ook nog wel een element van waarheid in. Soms moet je dingen ook loslaten. Maar het is geen iemand. Geen persoon in die religie. Nou, zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Dat is uniek in het christelijk geloof. Dat het om iemand gaat. En om wie dan? Nou, dat is onze tekst. De Heer Jezus openbaart zichzelf. Hij zegt heel duidelijk en heel nadrukkelijk wie hij is. In antwoord op de vraag van Thomas. Hoe kunnen wij de weg weten? Hij is haast wanhopig. De Heer Jezus heeft het maar over de weg waar hij heen gaat. En jullie weten dat wel. Thomas zegt, ik weet helemaal niks. Dat is ook eerlijk als je zo voor God, zo voor Jezus staat. En niet net doet alsof je wel weet wat hij bedoelt. Terwijl je helemaal niet geen idee hebt waar het over gaat. Dat je eerlijk bent voor hem en zegt, Heer, ik weet helemaal niet, waar hebt u het toch over? Help me toch. Hoe kunnen wij de weg weten? Oh, wat mogen we Thomas wel dankbaar zijn voor die vraag. Want door die vraag hebben wij het antwoord van Jezus gekregen. Die prachtige tekst. Ik ben de weg. En de waarheid en het leven. Had de Heer Jezus vaker gezegd in het Johannesevangelie. We noemen dat de Ik Ben teksten. Ik noem ze even op, het zijn er 7 in totaal. De eerste keer zegt Jezus, ik ben het brood des levens. Heb je ook honger? En verlangen naar hem? En dat zei hij toen hij de menigte bij het meer van Galilea, door dat wonder van de vermenigvuldiging van het brood, te eten gaf. Oh, zei, jullie komen eigenlijk alleen maar voor het brood en voor het wonder. Maar ik ben het brood, het ware brood uit de hemel. Ik ben het brood des levens. En later zei de Heer Jezus, ik ben het licht der wereld. Is het ook zo donker in jouw leven zonder Jezus? Hij openbaart zich als het licht der wereld. Oh, wat kan het donker zijn door de zonde. Wat kan het angstig en benauwd zijn zonder God, zonder hoop. Je kunt geen hand voor ogen zien. Dan gaat het licht op, soms heel klein, maar het licht schijnt in de duisternis. En verdrijft de duisternis. Want het licht is sterker dan het donker. Ik ben het licht der wereld. Hij zegt dat bij de genezing van die blindgeborene. Of dat kun je daaraan verbinden. Ik ben de deur, zegt Jezus. Als hij zich in die gelijkenis van de goede herder vergelijkt met de toegangspoort. Ze zeggen wel dat de herder daar in de poort lag, in de opening. De schapen konden er niet meer uit, want daar lag de herder voor. Om ze te beschermen, ook tegen dieven of tegen wild gedierte. Ik ben de deur. De toegang. Ik ben de goede herder. Dat is 4. Ik ben de goede herder. Mag ik dat even vertellen van mijn moeder afgelopen maandag? Toen ze stierf, dat was toch heel bijzonder. De dominee was erbij. En ik was erbij. En mijn zwager en zus. En de dominee las uit Psalm 23. Ze was heel kortademig en benauwd. We wisten dat ze ging sterven. Psalm 23. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Al ging ik ook door het dal, de schaduw des doods. En dan ging ze door. En dominee Kempeneers die bad na zijn schriftlezing zoals je dat doet. En ik stond aan de ene kant zo met mijn hoofd, met mijn hand op het hoofd van mijn moeder. En heel wonderlijk toen de dominee amen zei. Ik geloof eigenlijk niet dat ze het bewust gehoord heeft, want ze was echt buiten bewustzijn. Ze kon in ieder geval niet meer reageren. Maar toen de dominee amen zei op zijn gebed. Nog 1, nog 2 keer een zucht, een ademhaling. En toen was ze gestorven. Heel apart. Zo op hetzelfde moment. Ik zei tegen de dominee, op de vleugelen van het gebed en van het woord van God is onze moeder thuisgehaald. Nou, vertel het toch maar even aan jullie. Wat het zo indrukwekkend was. Deze woorden, hè, ik ben de goede herder. Met de Heer Jezus kun je leven. Met hem kun je ook sterven. En ingaan in het koninkrijk van God. Ik ben de goede herder. Hij draagt zijn schapen en hij brengt ze thuis. En bij het graf van Lazarus is de 5e keer. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al waren hij of zij gestorven. En dan onze tekst, de 6e keer. In de opperzaal. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En dan nog 1 keer. Ik ben de ware wijnstok. En zo openbaart de Heer Jezus zich telkens weer aan zijn discipelen. Daar ging het om de essentie van het christelijk geloof. Wat maakt het christendom nou zo uniek, zo anders, dat je kunt zeggen, dit is de enige waarheid? Nou, dan kun je niet om de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus heen. Hij is het. Het gaat om hem. De Engelse apologeet C.S. Lewis, misschien heeft u zijn naam gehoord of wel eens wat van hem gelezen, zegt heel mooi, Jezus was in ieder geval geen wijsheidsleraar. Nou, sommige mensen zeggen dat Jezus een inspirerend voorbeeld, een wijsheidsleraar. Je kunt veel van hem leren. Nou, niks hoor, zei Lewis. Want Jezus heeft zulke rare dingen gezegd als hij een wijsheidsleraar zou zijn. Je moet kiezen. Of Jezus heeft de waarheid gesproken toen hij zei, ik ben de Zoon des mensen. En ik ben van de hemel neergedaald en ik ga terug naar mijn Vader. Of je moet geloven wat Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar je kunt niet geloven dat Jezus een inspirerend voorbeeld of een wijsheidsleraar was. Want als het niet waar is wat hij zei, ja, ik zeg het een beetje met schroom, omdat C.S. Lewis dat zei. Dan zei hij, dan was Jezus gestoord. He? Ik bedoel dat niet oneerbiedig. Hij was een beetje cru af en toe, die Engelse schrijver. Maar hij heeft wel gelijk. He? Dan zou je zeggen, ja, iemand die zoiets over zichzelf zegt. Die is niet goed bij zijn verstand. Die is van de duivel bezeten. Als het niet waar is wat Jezus zei. Dan moet je kiezen. Je staat voor de keuze. Het is of waar, of het is een leugen. Het is alles of niets. Of je valt voor hem door de knieën en je erkent hem als de weg en de waarheid en het leven. Als de Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Of je blijft je van hem verzetten en van hem afzetten en je wijst hem af en je zegt ik wil er niks mee te maken hebben. Jezus stelt ons altijd indringend door zijn woorden, door zijn werken voor de beslissende keuze voor of tegen hem. Er is geen tussenweg. Er is geen weg van religie, van godsdienst, dat je zegt, nou ja, ik doe er ook een beetje aan op hoop van zegen. Nee, het is alles of niets, voor of tegen, leven of dood. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het is inherent aan het christelijk geloof dat er maar één waarheid kan zijn. En dat is gelukkig geen leer. Ja, er is ook een geloofsleer en dat is ook prachtig, dat is mooi, dogmatiek is mooi. Het is ook geen set met regeltjes. Ja, er is ook ethiek, christelijke ethiek is ook behulpzaam om een beetje door het leven te komen en te weten wat je wel en niet moet doen. Dat is allemaal nuttig, maar dat is niet de essentie hè, van het christelijk geloof. Dat is een persoon, dat is een iemand. Dat is de Heere Jezus zelf, de Zoon van God. En of wij verzetten ons tegen hem, zeggen niks hoor, blijf eigen baas. Of we gaan voor hem genadig, dat is door Gods genade, door de knieën. En zeggen mijn Heere en mijn God. Daarom is het ook niet intolerant, hè? Want wij leggen niks op aan mensen. En wij forceren niks en wij dwingen niemand tot het christelijk geloof, te vuur en te zwaard. Hebben ze vroeger misschien wel eens gedaan met de kruistocht, dat was helemaal verkeerd. Doet islam ook, hè? Dwingen. Dringen. Nee, het komt van binnenuit. Het is alles of niets. Het gaat om de persoon en om het werk en om de liefde van Christus. Die verovert de wereld. Een wereld vol verzet en een wereld vol vijandschap. Een wereld vol haat en nijd, een wereld vol bitterheid. En dan zie je dat evangelie de wereld overgaat. Niet door kracht en door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En mensenharten worden ingewonnen. Door Jezus. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De essentie van het christelijk geloof is anders dan elke andere religie. Al is het een christelijke religie. Want het gaat om de persoon. Om iemand. Om de Heere Jezus Christus. Nog twee antwoorden op die ene vraag. Want we kunnen nog een stapje verder gaan. Wat zegt Jezus nu over zichzelf? Nou, drie dingen zeg je. Weg, waarheid, leven. Die staan niet los van elkaar. Die zijn natuurlijk met elkaar verbonden. Ik ben de ware weg ten leven. Zou je kunnen zeggen. Maar dan gaat het misschien weer te snel en te kort door de bocht. Je zou ook kunnen zeggen. Waarom is Jezus nou de weg? De enige weg? Nou, omdat hij de waarheid is. Ontmaskerend. Hij ontmaskert de leugen. Hij stelt alles in het licht. Hij maakt je eerlijk voor God. Hij opent je ogen voor hem, voor de wereld, voor jezelf. En je ziet alles in een ander perspectief, in het licht van de Heere Jezus Christus. Daarom is hij de weg. En waarom is hij dan de waarheid? Omdat hij het leven geeft. Anders is er alleen maar de dood, de zonde, de breuk met God. Ik zou het ook nog anders kunnen zeggen, ook voor onze jongeren. Komt misschien ook een beetje door dat college waar ik mee begon, dat ik me in het bijzonder tot jullie richt, met jullie vragen. Wat maakt nu het geloof in Jezus zo uniek? Ja, dat het om een persoon gaat. Oké, dat heb ik gezegd. Maar wat nou nog meer? Wat maakt die persoon van Jezus dan zo uniek? Wat zou jij zeggen? Als ze het jou zouden vragen. Ken je hem al? Dan weet je dat het waar is wat ik zeg. Dat het hem zo uniek maakt dat hij de zaligmaker is. Ook dat ligt weer heel erg voor de hand. Misschien zo voor de hand dat je dat niet zou bedenken. Maar het is wel een essentieel verschil tussen al die andere godsdiensten. En niet het christendom als godsdienst, maar het christelijk geloof. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is het geloof in een zaligmaker, in een heiland. Laat ik dat nog even uitleggen. Misschien ken je de parabel wel van de olifant. Er waren een aantal blinde mannen. En er was een koning. En hij riep die blinde mannen bij elkaar. En in het midden stond die olifant. En hij vroeg aan die blinde mannen: wat is nou een olifant? En de ene voelde aan de slurf. En die zei: nou, een olifant is net een slang. En een ander die voelde aan een van die grote poten. En die zei: een olifant lijkt wel op een boom. En een derde had een slagtand te pakken. En die zei: het is net een speer. En een vierde had een staart te pakken. En die zei: een olifant is een kwast. En zo zou je nog wel even door kunnen gaan. Maar niemand had de hele olifant gezien. En ze maakten ruzie met elkaar, want de een zei: ik heb gelijk. En de ander zei: ik heb gelijk. En een derde had gelijk. En zo gingen ze tekeer. Nou, zegt dat verhaal, zo is het ook met God en met de godsdienst. Iedereen heeft een klein stukje van de waarheid. Maar niemand heeft de hele waarheid in pacht. Ja, dat is voor postmoderne mensen zoals jullie echt wel een beetje een aantrekkelijk verhaal. Dan denk je: ja, er zit misschien wel een kern van waarheid in. Al die verschillende godsdiensten hebben misschien maar een klein stukje van de waarheid. Maar die waarheid zelf is natuurlijk veel groter dan één godsdienst zou kunnen bevatten. Wist u, dit is een verhaal uit het boeddhisme, uit India. Zo denken ze daar over waarheden. Allemaal een klein stukje. Maar de echte waarheid is veel groter. Het klinkt heel tolerant. Het klinkt heel aardig, zo'n verhaal. Je trapt er gemakkelijk in. Maar het is natuurlijk een leugen. Er zit een gevaarlijke adder onder het gras. Heb je hem door? Waar gaat dat verhaal van uit? De vooronderstelling van dat verhaal is dat er iemand is, dat is dan die koning of degene die het verhaal vertelt of de boeddhist, die wel ziet dat er een hele olifant is. En die al die andere arme tobbers maar een beetje laat tobben in hun blindheid. Ik heb wel zicht op de echte waarheid, namelijk dat al die waarheden stukjes van die ene grote waarheid zijn die ik zie. Nou, is dat dan niet intolerant? Dat is toch net zo intolerant? Dat is de intolerantie waar we ook tegenwoordig mee te maken hebben. Alles mag en alles kan. En je mag geloven wat je wilt, maar je moet wel je mond houden. Je moet het niet aan een ander opleggen. En je moet er niet van uitgaan dat dat de enige waarheid is. Want dan heb je echt een probleem. Ik zeg het misschien een beetje scherp, maar dat is wel de tijd waarin wij leven. Waarin onze jongeren opgroeien. Met deze verzoeking om maar wat te gaan relativeren. En te zeggen: nou, het zal wel. Het zal allemaal wel een beetje waar zijn. Nee! Dat is een dwaling, een gevaarlijke leugen. Er is maar één waarheid. God is geen olifant. Hij is gekomen naar deze wereld om zondaren zalig te maken. En dat is uniek in het christelijk geloof. Er is een heiland, er is een zaligmaker, er is een verlosser. En wij mensen, we zijn allemaal zo blind, zo verloren, zo reddeloos verloren. We zijn niet beter dan die moslims of die boeddhisten. We zijn net zo blind als zij. Totdat onze ogen geopend worden door de genade van de Heere Jezus Christus. Laat ik nog een ander verhaal vertellen dan, om het te illustreren. Er zat een man op de bodem van een put, misschien heb je het verhaal wel gehoord of een variant ervan. En hij probeerde wel uit die put op te klimmen naar omhoog, maar het lukte niet. Elke keer als hij een eindje gevorderd was, zakte hij weer naar beneden. De wand was te glad. Hij bleef gevangen op die bodem van die put. En toen kwam Mohammed voorbij. En hij keek over de rand van de put en zei: oh man, wat ben je er toch erg aan toe. Denk erom dat je de geboden van Allah in acht neemt, de Ramadan houdt. En dat je de belijdenis vasthoudt dat God één is en Mohammed zijn profeet. En wie weet, God is barmhartig, Allah is barmhartig. Hij ontferme zich over u, daar op de bodem van de put. En dan ging Mohammed weer verder. Want dat is de boodschap van de islam. En toen kwam de Boeddha voorbij. Tegenwoordig hebben we bij de Intratuin allemaal van die Boeddha-beelden. Een rage. En Boeddha keek over de rand van de put. Oh man, wat zit je toch in de ellende. Weet je wat je moet doen? Je moet mediteren. En je ademhaling. Concentreren. En weet je, dan vergeet je de ellende waar je in zit. En dan ontstijg je aan jezelf. En dan word je verlost van jezelf. En dan zit je nog wel in die put, maar dan is het net alsof je er niet meer in zit. Dan heb je er geen last meer van. Dat is de boodschap, versimpeld natuurlijk, van het boeddhisme. En jongens en meisjes, toen kwam de Heer Jezus bij de put. En hij keek zo eens over de rand. En hij zag die man daar zitten. En wat zei de Heer Jezus toen? Wat denk je? Oh, de Heer Jezus, die zei helemaal niks. Die daalde zelf af in die put, in de diepte. Want hij is een verlosser, een zaligmaker. Zo is er maar één. Hij is afgedaald in ons vlees, in onze ellende, in onze dood, in onze verlorenheid. Om ons voor zijn rekening te nemen. Om ons op zijn schouders te nemen als de goede herder. En hij tilde die man op. En hij klom met die man op zijn rug uit die put van zonde en ellende. Er is maar één godsdienst, als je het christendom een godsdienst wilt noemen. Met een zaligmaker, met een verlosser. Elke andere religie komt uiteindelijk neer op zelfverlossing. Moet je het zelf doen. Nou, ik wens je heel veel sterkte. Het gaat je niet lukken. Je gaat het niet redden. Je hebt een verlosser nodig. Een volkomen zaligmaker. Ja, daar moet je ook verloren voor zijn. Als je het zelf nog redt. Denk aan Kolbrugge, die zei dat is onze weg naar God toe. En maar klimmen, en maar klauteren, en maar ploeteren. Maar je zakt elke keer weer naar beneden. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is gelijk ook mijn laatste antwoord op die vraag. Wat maakt het christendom nou uniek? Het gaat om de persoon van Jezus Christus. Het gaat om het verlossingswerk door hem voltooid. Door hem volbracht. Dat onze ogen opengaan in onze verlorenheid, in onze ellende voor de zaligmaker van zondaren. Als je geen zondaar wil wezen, dan heb je ook geen zaligmaker nodig. Zet je handtekening er maar onder. Ik ben verloren. Ik heb de straf verdiend, ik heb de dood verdiend, ik heb me waarde gemaakt. Maar hij is gekomen in mijn ellende, in mijn verderf, in mijn zonde, om mijn zaligmaker te zijn. En dan, dat maakt het christendom ook uniek. Dan komt er een heel nieuw zicht op God, hè? Hij is niet meer de onbekende God, niet meer het al van het pantheïsme. Dan valt God samen met het grote heelal. God is overal. Het is ook niet meer Allah, de almachtige en barmhartige. Hoewel God wel almachtig en barmhartig is. De islam heeft nog wel iets van de trekken van God. Maar er is geen weg. En er is ook geen weg tot de Vader. Want Allah is in de islam geen vader. En hij heeft ook geen zoon. Dat maakt het christendom, nee, het christelijk geloof uniek. Ik geloof in God. De almachtige Vader. En als wij bidden zoals Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader. Die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Dat mag, omdat de Zoon hem heeft geopenbaard. En dan zegt Filippus in zijn dwaasheid en blindheid, toon ons de Vader. En zo kun je misschien ook wel in de kerk zitten. Met nood in je hart, met een vraag in je hart, Heere Jezus. Wat zal ik u vragen? Toon mij de Vader. Laat mij zien wie deze God, uw Vader, ook voor mij is. Laat mij zien, Heere, wie u bent. Het is zo donker. En ik ben ook zo verblind door dat relativisme van onze tijd. En dan raak ik ook aan het slingeren en aan het twijfelen. Dan denk ik, wat is nou waarheid? Ik weet het ook niet meer. Heere, toon ons de Vader. En dan is de Heer Jezus haast een beetje verontwaardigd in zijn antwoord. En zegt hij, Filippus, ben ik nou zo lang bij jullie? En zeg je nou nog, toon ons de Vader. Heb je mij dan niet gekend, Filippus? Heb je mij dan niet gezien? Heb je mij dan niet lief gehad? Weet je dan niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Jullie geloven in God, gelooft ook in mij. Want in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. God, onze Schepper, de Heilige, Almachtige en alwetende God, die de zonde haat, zo haat, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft in de dood van het kruis. De Heilige en Heerlijke God, de Schepper van hemel en aarde, de Rechter, voor wiens troon wij allen eens geopenbaard moeten worden. Hij is toch in Jezus Christus, ondanks al onze zonde en ellende, een Vader. Niemand komt tot de Vader dan langs deze weg, dan door hem. Vergeet die verzoeking van het relativisme, want het is dodelijk voor het christelijk geloof. Denk nou niet, oh, wij hebben de waarheid in pacht. Het is niet waar. Wij zijn ook blind. Net zo blind als al die anderen. Daarom hoeven we ook niet hoogmoedig te zijn. Of intolerant te zijn. Al die religies verwijzen misschien toch wel met die gebroken antenne naar de ene God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Wij zijn zo blind. Maar als onze ogen opengaan voor de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus, dan mogen we ook niet over hem zwijgen. En het ook niet een beetje relativeren en zeggen, nou ja, er zijn zoveel wegen die naar hetzelfde doel leiden. Het is niet waar. Er is maar één weg. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Heb je hem al leren kennen? Zo? Op de bodem van die put? Je bent er zelf ingesprongen. Het is je eigen schuld. Je hebt geen verlossing verdiend. Je hebt het wel nodig. Er is een verlosser, Jezus, Zoon van God, van de Vader. Hij is gekomen, hij is afgedaald. In de dood, in het graf, in de hel, zo diep, voor u, voor jou, voor mij. En wat zou je nou de Heere Jezus willen vragen? Weet je het nog? Wat zou je hem willen vragen? Hoe kunnen wij de weg weten? Wat een mooie vraag. Wat zou jij willen vragen? Nou, doe het dan. Want het mag. Hij hoort vanuit de hemel. Op dit moment. Hij leeft. Hij is opgestaan. En hij luistert of er iemand is vanmiddag in Noordwijk die hem iets te vragen heeft. En hij geeft nog antwoord ook, door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 25, het tweede vers, Psalm 25, vers 2. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, heb dank voor uw woord. Ja, dan zijn er toch wegen. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Er is maar één weg. En op die weg geleid u op verschillende wijzen. Door uw geest en woord. Uw kinderen naar huis. Naar het vaderhuis. Dat is één huis. En er zijn toch vele woningen. Meervoud. Daar danken we u ook voor, heren. We hoeven een ander niet de maat te nemen. Dat mag ook niet. We mogen wel getuigen van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij zalig moeten worden. Ontferm u over onze jongeren, dat ze standvastig mogen zijn. Bescheiden, maar wel beslist. En niet meegezogen door het denken van deze tegenwoordige wereld. Heren, als er een vraag is in ons hart. Misschien is er wel geen vraag. Maar dan mogen we ook nog vragen, heren, geef mij een vraag. Als er een vraag is aan de Heere Jezus. Dan mogen we die nu stellen. Terwijl we samen bidden. In de stilte van ons hart. Wetend dat u luistert. Dat u hoort. En dat u antwoord geeft door uw geest en door uw woord. Ik ben er. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Kom dan tot de Vader via mij. Amen. Psalm 16, vers 6 is ons slotlied. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 6. Verhef dan uw harten tot God. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.